Morgen. We gaan met elkaar in Gods woord lezen. Ik heb twee gedeelten uitgekozen voor vandaag. We beginnen in het evangelie naar Lucas. Lucas hoofdstuk 24. En daar de versen 44 tot en met 49. Gedeelte uit de verschijningen van Jezus, onder andere aan zijn discipelen. En dan lezen we in Lucas 24 vanaf vers 44. Hij zeide tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. En dan onze tweede lezing is uit de Handelingen der Apostelen. Handelingen hoofdstuk 1, we lezen daar de versen 1 tot en met 8. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen nu stil zijn voor gebed. Heere God, we loven en danken en prijzen uw grote naam, dat we met elkaar samen mogen zijn in uw naam. Dat is niet onze verdienste, dat is niet ons recht, maar dat heeft u ons in genade gegeven. U heeft uw Zoon aan deze wereld gegeven om de prijs te betalen van de ongehoorzaamheid die bij alle mensen is. Ongehoorzaamheid aan u. En we danken u, Heer, dat die daad ook bekrachtigd is in de opstanding op de paasmorgen. Heere, voor ons het absolute bewijs dat het offer is aanvaard. En dat we ons nu in alle vrijmoedigheid kinderen van u mogen noemen. We een vader hebben die nooit beschaamd maakt. Maar dat het werk daarbij niet ophoudt, maar dat het verder gaat. Verder. En als uw zoon mag terugkeren naar de plek die hij ooit bezat in heerlijkheid, dan weten we dat daaraan gekoppeld is de belofte van voorbereiding. Voorbereiding voor dat nieuwe dat komen gaat. En dat ook door hemzelf gerealiseerd zal worden in zijn terugkeer op deze aarde. Om het koninkrijk te vestigen als een belangrijke overgang naar dat moment dat u alles nieuw maakt. En Heer, we danken u dat we mogen delen in dat vernieuwingsproces. Dat we niet hoeven te blijven in dat oude, maar dat we verder mogen op die nieuwe weg die ons brengt tot die totale vernieuwing. Maar we danken u ook, Heer, dat we in deze tijd ook daar op voorbereid mogen worden. Dat u ons leert en onderwijst. Ja, dat u ons alles geeft, Heer, om nu reeds te leven als hemelburgers. Als burgers van het nieuwe rijk dat komt. Waarin we niet meer hoeven te bidden om gelijkvormigheid aan u, maar dat we dat ook daadwerkelijk geworden zijn. Maar vandaag, Heer, gaat het nog steeds over: maak mij een beeld van u. En Heer, we danken u dat we ook vanmorgen met elkaar in de opening van uw woord mogen beluisteren hoe we tot dat beeld geraken. Ook in deze tijd. Spreek, Heere, tot ons aller hart en bouw ons op in dat allerheiligst geloof. We bidden dat ook voor hen die hier niet kunnen zijn, maar zich wel met ons verbonden weten. Mensen die ziek zijn, mensen die te oud zijn geworden en thuis de dienst mogen beluisteren. Heer, we bidden en allen uw rijk zegen en vertroosting toe. En we bidden dat ook, Heer, voor heel uw kerk. Dat het evangelie vandaag mensen zal mogen raken tot in het diepst van hun hart. En dat ze zullen komen om navolgelingen van u te zijn, te worden. We bidden ook voor uw volk Israël, Heer. We weten dat de spanningen zullen toenemen door de tijd. Dat uw tegenstrever niet ophoudt te doen wat hij al heel erg lang wil. En dat is uw volk de Middellandse Zee injagen. Maar het zal hem niet gelukken. En ook allen die zich achter hem scharen om hieraan invulling te geven, zullen u ontmoeten. Zullen u ontmoeten en gestraft worden. Tot in alle eeuwigheid. Maar Heer, we danken u dat we vandaag nog steeds niet hoeven te zijn onder die straf. Maar dat we uw vrede mogen leren kennen. En die vrede die bidden we ook toe aan Jeruzalem. Heere, kom tot uw heerlijk machtig doel. In uw oude verbondsvolk, in de harten van allen die belijden u toe te behoren. Zo bidden we dat van u in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar van Johan de Heer, lied 720. Lied 720. En zullen we dan ook maar onze inzameling houden? Ja? Goed. Lied 720. Ik lees nog een tweetal tekstwoorden uit de lezing uit de Handelingen, hoofdstuk 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp staan op de tweesprong. Staan op de tweesprong. Ja, we hebben net in de afgelopen week stilgestaan bij de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. We hebben dat misschien ook met elkaar gevierd. Hemelvaart, het feest tussen Pasen en Pinksteren. Een lastig feest. Dat blijkt ook uit de praktijk, vandaar ook mijn opmerking, misschien heeft u het ook gevierd. Want in tal van kerken gebeurt dat niet meer. Die gaan met elkaar dan 's morgens vroeg touw trappen. Ja, zo noemden we dat in Twente. Ik weet niet of dat hier zo is. Maar touw trappen. Hè? Dus vroeg op de natuur in. Ja, een lastig feest. Want ja, hemelvaart. Iemand die opstijgt. Ik bedoel, we hebben net de moeite van de Pasen al gehad. Van iemand die uit de dood terugkomt. Dat is ook zo wat. En dan ook nog die hemelvaart erachteraan. Maar ja, het is wel uitermate belangrijk. Want hemelvaart, de hemelvaart van Jezus Christus, is te zien als een vervolg op de voltooiing van het werk van de opstanding. Hij mag terugkomen, het is klaar. Hemelvaart. Ook een moment van afscheid. En van belofte. Prachtig. Een belangrijk afscheid ook. Scheiden doet lijden, zeggen we dan. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, wees niet treurig. Want het is van belang. Zo schrijft Johannes in hoofdstuk 16, vers 7, het is van belang dat ik ga, zegt Jezus. Want ik moet ruimte gaan maken voor de komst van de Heilige Geest. Ja. En wat te denken van de belofte die aan hemelvaart vastzit. De terugkeer van Jezus zoals die gegaan is. Zo komt hij ook terug. Om zijn rijk, allereerst het 1000-jarig vrederijk te vestigen op aarde. En als uiteindelijk de oordeelsdag van de grote witte troon voorbij is, dan is daar het moment dat alles vernieuwd wordt. Vernieuwd. Nieuw. Een einde aan alle zonde en alle ellende die een mensenleven, zeg maar, meemaakt in deze gebroken schepping. Die drie momenten, Pasen, hemelvaart en Pinkst, hebben alles te maken met één grote gebeurtenis. En daarmee zeg ik dat het niet voor ons belangrijk is, maar het heeft alles te maken met één grote gebeurtenis. Dat is de verheerlijking van Jezus Christus. Daar heeft het alles mee te maken. Paulus spreekt in de Filippenzenbrief hoofdstuk 2 van de rol van de dienstknecht. En van gehoorzaamheid tot de dood. Als gevolg waarvan God hem uitermate heeft verhoogd. En de naam boven alle namen heeft geschonken. En de eerste fase van die verheerlijking heeft plaatsgevonden in de opstanding en de hemelvaart. En precies op dat moment, als die hemelvaart is geweest, begint Lucas met zijn tweede boek. Dat wordt aangeduid met de handelingen der apostelen. Nou, u weet inmiddels natuurlijk wel dat een betere titel zou zijn de handelingen van de Heilige Geest. Maar goed. Dat dat boek geschreven wordt nu op dit moment is niet zomaar. Want zoals we zullen zien ontstaat er een nieuwe fase. Een nieuwe periode in het heilswerk van Jezus Christus. En met een geheel eigen karakter. De handelingen der apostelen. Voortzetting van de evangelie. Waaronder ook dat van Lucas. En de inleiding van dit boek Handelingen, waarvan ook Lucas de schrijver is, begint met een zakelijke opsomming van wat hier Jezus allemaal heeft gedaan en allemaal heeft geleerd aan zijn discipelen. Mensen, zo sluit dit gedeelte af in vers 8 met die zijn getuigen zullen zijn. Maar de Heer Jezus is begonnen, zegt Lucas. En dat slaat op zijn aardse en zichtbare bediening, die nu overgaat in een onzichtbare hemelse bediening. En wat op aarde is begonnen, wordt in de hemel voortgezet. Maar het doen en het leren houdt niet op bij het heen gaan naar de Vader. Maar krijgt nu een vervolg in zijn volgelingen door de Heilige Geest. Maar het is en het blijft zijn werk. We zien daar ook de tekenen van bij Stefanus, bij Filippus, bij Saulus die tot Paulus wordt. We zien dat bij de roep vanuit Macedonië. In ons tekstgedeelte, in vers 2, komen we het woord apostel tegen. Nou, dat is niet zomaar. Trouwens, niets is zomaar in de schrift. En daarmee snoer ik de mond van alle Bijbelkritiek. Niets is zomaar. Daar zit een gedachte achter. Apostelschap duidt namelijk op een verandering in bediening. Een verandering in taak. Je zou kunnen zeggen van een meer of pas, min of meer passief ontvangende leerling, discipel. Discipel is leerling. Tot iemand die actief gaat uitdelen. Apostel. En dit onderwerp, dat zal ons ook duidelijk worden, is uiteraard ook van belang voor de gemeente van Jezus Christus en voor allen die van Christus zijn. Want over dat proces van discipelschap tot apostelschap, daar willen we het eens even met elkaar over hebben. Vandaar dat ik ook als onderwerp heb gekozen staan op de tweesprong. Er ontstaat immers, zoals al gezegd, een nieuwe fase. Een nieuwe fase voor de volgelingen van de Heer Jezus. Er begint een nieuwe andere weg. En de vraag die zich voordoet is, hoe gaan de discipelen, hoe gaan de volgelingen van de Heer Jezus, maar ook wij, u en ik, daarmee om? Is er sprake van terugkeer over de oude weg, of blijven op de oude weg, of van verder gaan? Verder gaan over de nieuwe weg. Voordat we daar nu op doorgaan, wil ik eerst iets zeggen over de karakters van de beide wegen. Als we letten op zowel het karakter van de evangelie, onder andere Lucas, als ook dat van de handelingen, dan zou je kunnen zeggen dat de Heer Jezus twee soorten trainingen verzorgt in het leven van zijn volgelingen. Twee soorten trainingen. U snapt dat mij dat als bijbelleraar buitengewoon aanspreekt. Hè? Trainingen. Ja. Maar goed, dat even terzijde. Om te beginnen is daar de training van het discipelschap. Dus onderwijs. Onderricht. Toerusting. En de inhoud van dat trainingsprogramma vinden we in de evangeliën. Ja. Daarom snap ik ook niet dat zoveel christenen die evangeliën niet lezen. Dat trainingsprogramma treffen we aan in de evangeliën. Want we vinden daar de belangrijke thema's als de heilsdaden van God in Jezus Christus. En Lucas die zegt dat hij terugziet op alles wat de Heer Jezus heeft gedaan en alles heeft gesproken vanaf het moment van zijn komst op aarde tot op het moment van zijn afscheid. In de evangeliën zien we een opsomming van de heerlijkheid van de Heer in zijn woorden en in zijn werken. We zien hem in de rol van dienstknecht, van zoon des mensen en zoon van God. Ik zei een opsomming, want Johannes die zegt aan het eind van zijn evangelie dat het onmogelijk is om alles te verwoorden wat hier in Jezus heeft gezegd en gedaan. Maar het belangrijkste is onder de leiding van de Heilige Geest op schrift gesteld. Heeft zijn plek gevonden in de Bijbel. Als onderricht voor alle volgende generaties, waaronder u en ik. Door zijn omgang met de discipelen heeft hij hen onderricht gegeven. Hij heeft zijn wezen bekendgemaakt en geleidelijk aan zijn hun ogen daarvoor open gegaan. Ze hebben in zijn gesprekken en zijn wonderen het koninkrijk van God leren onderscheiden. Ze hebben geleerd van de misverstanden die er ontstonden bij de schriftgeleerden, bij Nicodemus, bij de Samaritaanse vrouw. En ook bij henzelf was er soms voorbarig oordeel, teleurstelling en verwijt. En waren ze naïef en hardleers geweest? Hebben ze moeten aanhoren: hoe lang ben ik nu al bij jullie? En kennen jullie mij nu nog niet? Bovendien hebben ze zichzelf ontdekt. Zichzelf herkend in wat direct en persoonlijk tot hen werd gesproken, op wat ze in het leven van een ander zagen weerspiegeld. Hun ogen zijn langzaam maar zeker geopend voor het grote plan van God. En dit werkt zoals in de evangeliën vastgelegd en aan zijn volgelingen geleerd, is het begin van het grote werk dat de Heer Jezus nu gaat voortzetten door de kracht van de Heilige Geest en door middel van zijn volgelingen, zijn dienstknechten. En om er nou voor te zorgen dat dit op de goede manier wordt opgepakt, is er een soort van tussenfase ingelast. Je zou kunnen zeggen de laatste lesperiode. Een laatste studieperiode. Want wat hebben we gelezen? Dat de Heer Jezus na de opstanding nog 40 dagen bij hen is geweest om hen verder toe te rusten tot het werk dat gedaan moet worden. En Lucas maakt melding van deze tussenfase. En in de handelingen der apostelen zien we daar een nadere toelichting op. Ook hierin zien we dus de voortzetting tussen de beide trainingen. Maar wordt ook de samenhang en de verbinding verwoord tussen leven, dood en opstanding van de Heer Jezus enerzijds en de geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus zijn lichaam anderzijds. En in deze tussenperiode heeft de Heer Jezus uitvoerig gesproken over alles wat met het Koninkrijk van God te maken heeft. 40 dagen. 40 is de tijd volgens de Bijbel die nodig is om iemand op de proef te stellen, dan wel grondig voor te bereiden op de nieuwe situatie. Denk maar aan het volk Israël in de woestijn. Denk maar aan Mozes. En in dit geval voor zijn discipelen, opdat de belangrijke waarheid van zijn opstanding aan hen bevestigd zal worden. Het grote bewijs van zijn opstanding was dat hij zich levend aan hen heeft vertoond. En de tekenen waren ook heel duidelijk. Hij wandelde met hen. Hij sprak met hen. Hij at en hij dronk met hen. En de tekenen van zijn wonden in handen en voeten en zijn zij waren nog de sterkste bewijzen van zijn opstanding. Het waren duidelijke tekenen. En ze werden dikwijls door hen gezien. 40 dagen lang. Over de opstanding van Jezus Christus mag geen twijfel bij hen bestaan. Want door de opstanding van hem krijgt het werk van Christus pas een volle waarde. De opstanding is het bewijs dat God de Vader volkomen verheerlijkt is door de dood van zijn Zoon. En dat al onze zonden aan het kruis zijn weggedaan. Het wordt ook benadrukt door Paulus. In de eerste Korinthebrief hoofdstuk 5. Waar die discussie plaatsvindt. Waarbij hij uiteindelijk zegt dat zonder opstanding het geloof zonder inhoud is. En wij dan nog altijd in onze zonden zouden zijn. Opstanding betekent leven, met hoofdletters. Leven voor allen die geloven. En dit alles is de discipelen geleerd in de eerste training die God in hun leven heeft willen verzorgen. Maar nu gaat het verder. Nu gaat het naar de tweede training. De training van het apostelschap. Afgezant, boodschapper. Vertegenwoordiger van de zender. Dat moeten we met hoofdletters in ons leven schrijven, hè? Vertegenwoordigers van de zender. Actief uitdelen. Bij het sluiten van het eerste trainingsprogramma lijkt er bij de discipelen sprake te zijn van enige stagnatie. Van niet verder willen gaan, omdat ze ook in onzekerheid verkeren over hoe het nou verder moet. Van twijfel bij sommigen, zoals we dat lezen in Matteüs 28, vers 17. We zien die onzekerheid ook in het langdurig omhoog staren naar de hemel, bij de hemelvaart. En een engel moet hen weer tot zinnen brengen en herinneren aan wat door de Heer gezegd is. Er bestaat bij de discipelen in zijn algemeenheid gesproken de neiging om bij het discipelschap te blijven. Of anders gezegd, om vast te houden aan en te blijven bij het bekende. Het vertrouwde. Het eerste programma dat Jezus verzorgt in het leven van een mens is een programma dat tot terugbladeren brengt. Terugbladeren. Oftewel terugzien op. Herinneren hoe God is begonnen in het leven. Niet onbelangrijk hoor. Want ik vind helaas dat veel te veel christenen al lang vergeten zijn hoe ze begonnen zijn. En hoe Jezus met hen begonnen is. Totaal vergeten. Tenminste, het heeft geen invloed meer op hun dagelijks leven, die herinnering. Het zou goed zijn als we ons dat heel goed zouden herinneren, heel goed zouden weten, dat moment, toen. Hoe was ik toen? Hoe zat ik erbij? Hoe stond ik ervoor? Terugzien is nodig, omdat je als mens nooit uitgeleerd bent. En die eerste training die wij van de Heer ontvangen is en blijft een belangrijke voedingsbron voor ons geestelijk leven. Maar het mag natuurlijk niet, om maar te zeggen nooit, ten koste gaan van het tweede programma. Dat de Heer Jezus ook wil verzorgen in het leven van zijn volgelingen. En omdat God weet wat in de mens is. Dat wij zwak zijn. En heel vaak kracht en moed missen. Komt Hij ons tegemoet. Alweer komt Hij ons tegemoet. Hij gaat hulp bieden. Om ook voluit actief te kunnen zijn in dat tweede programma. Want ook daar waar de bereidheid of de moed nog mist, komt God met de oplossing. Pinksteren komt eraan. De kracht van de Heilige Geest zal zorgen dat er bereidheid is en moed is om te doen wat er gedaan moet worden. Daarom moet er ook voor de daadwerkelijke uitvoering van het werk gewacht worden op de Heilige Geest. En dan wil ik een tussenopmerking maken. Gewoon omdat ik die even kwijt wil. Wat ons opvalt is dat God begonnen is met de training. En als dan daar het moment is dat het aankomt op getuigen zijn, Dan zegt hij, even wachten. Even wachten. Op wie? Op de Heilige Geest. En waarom maak ik nou deze tussenopmerking? Omdat ik helaas bij herhaling uitspraken van mensen tegenkom met van, ik doe niks. Ik lees het woord niet. Ik studeer niet in de Bijbel. Die training heb ik allemaal niet nodig. Want als de Heilige Geest komt, dan geeft hij mij dat alles. Ja. De weinige keren dat ik wel eens gezeten heb om dan deze kant uit te kijken en niet hier maar ergens anders. Nou kon het maar zo gebeuren dat er een goed bedoelde broeder zei van, ik heb niets voorbereid voor deze dienst. Maar toen ik vanmorgen in de auto zat en hier naartoe reed, heb ik tot God gebeden en gezegd, Heer, u weet het, ik had er geen tijd voor. Ook zo'n drogreden, ik had er geen tijd voor, maar goed, hè, je moet dan toch wat zeggen, hè, of de brug staat open of het er wat anders aan de hand. Ik had er geen tijd voor, maar u geeft het mij wel, hè? U geeft het mij wel even. Met andere woorden, een houding van gemoedelijk en rustig achterover hangen en wachten tot de gebraden kippen binnenvliegen. Gods woord maakt ons duidelijk dat we in de training moeten. Dat we in de training moeten. En dan niet hoogmoedig moeten worden en denken, we kunnen het ook zonder die Heilige Geest wel. Maar wel trainen en getraind worden door de Heer zelf. Ons laten trainen door. Om vervolgens, geleid door de Heilige Geest, kracht en moed te hebben. Om te getuigen van Hem. Dwars tegen de stroom in. Want als u als christen hebt gehoopt op een stroompje in de richting die u wilt zwemmen, dan heb je de verkeerde keus gemaakt. Christen zijn is worstelen, is knokken, is vechten tegen de stroom in. Omdat de stroom van deze wereld nu eenmaal een pesthekel heeft aan onze zender. De Heilige Geest geeft kracht en moed. En zo wordt ook die tweede training verzorgd in het leven van zijn volgelingen. Er is sprake van een volkomen toerusting tot navolging aan de opdracht van Jezus Christus. Ga heen, gij zult mijn getuige zijn. En zo is het ook in het leven van de gemeente van toen en nu. Ook in de gemeente van nu wil de Heer Jezus zijn tweede trainingsprogramma verzorgen. En wil Hij dat u en ik van discipelschap tot apostelschap komen. Ook al misschien moeten we wel eerlijk zeggen dat de twijfel en de onzekerheid en soms ook de bereidheid en gemis aan bereidheid ook vaak bij ons wel heel erg groot is. Misschien nog wel groter dan bij de eerste volgelingen. En zoals gezegd, bij tal van christenen bestaat de neiging ook om in het eerste programma te blijven hangen. Zoals dat door Hem in ons hart en leven is vastgelegd. En te zien en te blijven zien op de zegeningen van de ons achterliggende tijd. Dat is niet erg, zoals gezegd. Als het maar geen blokkade betekent voor de voortgang die ook nodig is. Als het maar geen afwijzing betekent van de nieuwe zegeningen die geboden worden in dat tweede programma. Dat God ook in ons hart en ons leven wil verzorgen. Ja. Het betekent soms het gaan van wegen die nog onbetreden zijn. van ontmoetingen met mensen waar we nu nog geen weet van hebben. Van werken op nog onbekende terreinen. En het is dan ook logisch, heel menselijk, dat er een eerste reactie van schrik is, van terugdeinzen. Zoals we dat ook zien bij de apostelen. Begrijpelijk. Maar in het Pinksterfeest, zoals we dat ook weer mogen vieren, geeft God ons de zekerheid van de overwinning. Meer dan overwinnaars in hem. En geeft hij u en mij de belofte van zijn Heilige Geest als een onderpand van de belofte van het koninkrijk en van het eeuwige leven. Ook u en ik stonden of staan we misschien zelfs nog wel eens op de tweesprong. Welke kant gaan we op? Voor welke weg kiezen we? Geven we God de kans om u en mij te leiden van discipel tot apostel? Hij is begonnen met zijn eerste trainingsprogramma in ons leven. Hij heeft ook bij ons het fundament gelegd van alles wat geleerd en gedaan moet worden. En hij heeft ons zijn geest gegeven als een belangrijke hulp. Om ons tot doen en tot leren bekwaam te maken. We zijn, we worden, zegt Petrus in zijn tweede brief, volkomen toegerust. We zijn begiftigd met alles wat tot Gods vrucht dient. Het is een geweldige troost te mogen weten dat Jezus zelf is begonnen. En na zijn belofte zijn werk ook zal voleindigen. En u en ik worden gevraagd om mee te werken. De overwinning van Jezus Christus en de gave van de Heilige Geest geeft de zekerheid van hoop en van toekomst. En dat God zijn programma in ons leven verzorgt en wil verzorgen. Tot zegen voor onszelf. En tot zegen voor de ander. Dus ik zou willen zeggen van, kom op hè. Hoopvol verder. Amen. We willen met elkaar zingen van Johan de Heer, lied 134. Staat niet in dit bundeltje, maar jullie hebben hem vast wel daarachter. 134. Het zijn kleine coupletjes. Dus we zingen ze lekker alle zes.